Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor uit eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In de vorige aflevering hebben we de reeks over het eenzame leven van Steven afgesloten. Dus vanaf vandaag kunnen we weer terug naar het oude ritme. Volgende keer gaan we verder in een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans, maar vandaag eerst nog een verhaal uit eigen doos. Het is een verhaal dat ik een klein beetje als ode heb geschreven aan mijn favoriete nummer aller tijden, namelijk O Children van Nick Cave and the Bad Seeds. Voor mij gaat het nummer heel erg over een oude generatie die een nieuwe generatie kinderen achterlaat in een verpeste wereld, al zijn er natuurlijk ook andere interpretaties van het nummer mogelijk. In ieder geval zal ik je zeker aanraden er eens naar te luisteren. Het verhaal dat ik heb geschreven heet dan ook De Kinderen. Het gaat over een groep mannen die naar een meertje in een bos zijn gestuurd, omdat daar sinds kort naakte lichamen van kinderen aanspoelen. De kinderen lijken niet dood, maar in een soort diepe slaap te zijn. Het is aan de mannen om te achterhalen waar die kinderen vandaan komen en om het te stoppen, voordat het probleem groter wordt dan ze kunnen overzien. Dit is De Kinderen. De Kinderen. Hier spoelen de kinderen aan. Hier in een meertje aan de voet van een waterval in het woud. In een meertje waar het water verdwijnt in de aarde. Hier komen de slappe lichamen tot stilstand en drijven ze naar de rand om door ons gevonden en onder de grond opgeborgen te worden. Je zou bijna denken dat ze nog leven, de kinderen. Er zit nog kleur op hun huid en op hun gezichten hangt een vage glimlach. De collectieve narcose, de grap die wij niet snappen. Hun ogen zijn gesloten. Er is geen adem die hun neus of mond verlaat en er is geen polsslag te bekennen. Ze zijn naakt, maar eigenlijk valt ons dat pas op als iemand het benoemt. Ze hebben ons met de trein hier naartoe gestuurd om de lichamen op te ruimen. Om te achterhalen waar die kinderen vandaan komen en hoe we het kunnen stoppen. We staan met een groepje van een paar man aan de rand van het meer, waar een hoopje van 12 lichamen zich heeft verzameld. We blijven nog een tijdje bij de kinderen aan de rand van het water staan. Ze liggen er sereen bij. De glimlach, de gesloten ogen, de zachte, naakte huid. Door het bewegende water dobberen ze, botsen ze zachtjes tegen elkaar. Eerder gemoedelijke klopjes dan harde stoten. Klopjes die zeggen, kop op, hou moed, we zijn hier niet alleen. Kijk, daar komt er eentje, zegt iemand. En we kijken omhoog. Aan de top van de waterval zien we voeten verschijnen. Dan de benen, de buik, de borst, het hoofd. Het water tilt het lichaam over de rand en we kijken toe hoe het kind met slap bungelende ledematen doch sierlijk in het meertje plonst en weer boven komt drijven. De stroming draagt hem onze kant op en het kind komt tot stilstand met een zachtaardig beukje tegen zijn voorganger. Dezelfde glimlach, een ander gezicht. En dat is 13, klinkt het uit hun mond. Kom, we moeten aan de slag. We zijn een paar weken verder en hebben inmiddels een systeem ontwikkeld. Er is hier genoeg om ons te laten doen wat we doen en wat we doen is dit. We trekken de lichamen van de kinderen op het droge, maken ze schoon, begraven ze in de aarde om ze te conserveren. We kappen de bomen en gebruiken het hout voor de hut en het vuur. We kappen ze om ruimte voor de graven te maken. Tot nu toe hebben we alleen nog maar een ijzeren kistje gevonden. Het was een vreemde vondst, want de vraag kwam meteen in ons op wie het daar heeft geplaatst en waarom. Maar het kistje zat op slot en we konden nergens een sleutel vinden. Dus verloor het al snel onze aandacht en besloten we het te bewaren in de opslag. Nu zitten we met z'n allen rondom de tafel in onze hut. De zon is al een tijdje achter de waterval verdwenen en we bedenken een plan. Die lichamen moeten ergens vandaan komen, zegt iemand. Ja, die kinderen zijn niet allemaal per ongeluk in het water gevallen, antwoordt een ander. Hij gluurt over de rand van zijn bril naar de rest. En water stroomt. Als het hier eindigt, moet het ook ergens beginnen. Ik zeg, we zoeken die bron. Er klinkt instemmend gemompel. Wanneer niemand meer iets te zeggen lijkt te hebben, leunt de bril achterover en zegt hij met een glimlach: Heren, we gaan op expeditie. Het is een flinke klim de weg naar boven. Niet eens door de hoogte, maar dit gedeelte van het woud is onbewoond. En dus moeten we met hakmessen een pad vrijmaken om de top te kunnen bereiken. Planten en struiken worden voor onze voeten weggekapt. Hier en daar verliest een bloem haar blaadjes. Wanneer we boven aankomen, rusten we even uit, waarna we tegen de stroom in langs het water lopen. De eerste keer dat er een kind voorbij drijft, blijven we nog staan om het na te kijken, maar na 2 uur hebben we al zoveel lichamen gezien dat ze ons nog amper opvallen. Iemand klapt een landkaart open, volgt met zijn vinger het stroompje waarlangs we lopen. Hij zucht. Het gaat nog wel een tijdje duren voor we bij het begin zijn, zegt hij. De man met de bril gromt. Misschien gooit iemand ergens halverwege die lichamen in het water. Jij denkt dat iemand die lichamen in het water gooit? Die kinderen rollen er niet uit zichzelf in. En dus lopen we verder. Boven onze hoofden klimt de zon over ons heen en begint langzaam weer te dalen, terwijl wij ons een weg banen langs het water waar geen einde aan lijkt te komen. Ook de kinderen blijven onverstoord aan ons voorbij gaan. Ze gaan mee met de stroom, niet weten dat er onderaan de waterval iemand ten staat op te wachten om ze onder de grond te stoppen. Langzaam maar zeker beginnen er steeds meer van ons te kreunen en te klagen. We vragen ons hardop af of het wel zin heeft, deze operatie. Onze benen beginnen te trillen. Onze buiken rammelen. De kaartenlezer kijkt omhoog. Als we voor het donker thuis willen zijn, moeten we nu omdraaien. En de kinderen dan? Maar daar reageert niemand op. Dus beginnen we aan de lange weg terug. De weken die volgen zijn even vruchteloos als de weken daarvoor. De kinderen blijven aanspoelen en het worden er alsmaar meer en meer. Het wordt lastiger om bij te houden. We wisselen de diensten sneller af, zodat we tussendoor even kunnen slapen. We vragen het thuisfront om versterking, die ze sturen in de vorm van extra mankracht. Het zweet komt op onze ruggen te staan, de tijd begint te dringen. We hebben dat kistje nog, zegt de bril. Dat lag er niet voor niks, ik zweer het je. Als het er begraven lag, is er hier iemand voor ons geweest en schijnbaar was het niet hun bedoeling dat het ooit gevonden werd. Ik moet weten wat er in dat kistje zit. Hij staat op, pakt het kistje uit de opslag en neemt het samen met een bel mee naar buiten. Wij lopen achter hem aan en kijken toe hoe hij het kistje neerlegt op de restanten van een afgekapte boom en we zien hoe hij met de bel zwaait op het deksel. Maar er gebeurt niets met het ijzer. Geen deuk, zelfs geen schrammetje. De bril probeert het nog eens en nog eens, maar het kistje blijft even ongehavend als toen we het vonden. Met zijn handen in zijn zij staart hij er een tijdje naar. Dan knikt hij en kijkt ons aan. We moeten die sleutel hebben. We duiken naar de bodem van het water. Trekken planten en struiken uit de grond om in de aarde te wroeten. We kappen en ontwortelen de bomen voor een groter en overzichtelijker grondgebied om te doorzoeken. Binnen de kortste keer is het terrein onherkenbaar geworden. Overal liggen boomstammen horizontaal op de grond en bergen met opgegraven aarde. Hier en daar steekt een voet van een kind boven de oppervlakte uit. Niemand denkt meer aan de kinderen. Althans, we bergen hun lichamen nog steeds op, maar niemand heeft meer geopperd om op zoek te gaan naar de oorsprong van de stroomlichamen. We zijn er heilig van overtuigd geraakt dat de inhoud van het kistje de antwoorden op onze vragen bevat. Al helemaal sinds we er een zacht kloppend geluid uit horen komen. Er lijkt iets te leven in dat kistje. We hoorden het voor het eerst een week nadat we waren begonnen met zoeken naar de sleutel. Een heel zacht ritmisch gebons, alsof er in een nabijliggend dorp een fanfare aan het marcheren was. Nu klinkt het alsof de fanfare nog maar een paar straten van ons verwijderd is. We laten grof geschut komen. Ze sturen pikhouwelen en drilboren, waarmee we hakken in de rotsen van de waterval, op zoek naar een verborgen holte. De bijlen wisselen we in voor kettingzagen, de scheppen voor graafmachines. Alles maken we met de grond gelijk, maar nergens is er een sleuteltje te vinden. We laten de drillboren en graafmachines los op het kistje, maar ook daarvoor zwicht het ijzer niet. Als laatste strohalm laten we een eindje verderop een staaf dynamiet naast het kistje ontploffen, maar na een kwartier zoeken vinden we het kistje helemaal ongehavend terug. En alsmaar klinkt het gebons harder, alsof het koste wat het kost boven ons eigen gebulder uit probeert te komen. Dat geluid, zegt iemand op een middag. Het komt helemaal niet uit dat kistje, het komt vanuit de aarde. Het is een hart. We kijken hem met grote ogen aan en op dat moment begint de grond onder onze voeten zachtjes te trillen. Om ons heen zien we de bovenste laag van de aarde opspringen en het water dat door het getril begint te spetteren. Het voelt alsof de wortels van de omgekapte bomen op zoek zijn naar nieuw leven. Alsof er onder de oppervlakte een reus heeft geslapen die na een eeuwenlange winterslaap eindelijk weer in beweging komt. Het trillen van de grond wordt beven. Ons houten hutje stort in elkaar. We moeten hier weg. En het kistje dan? Vergeet dat verdomde kistje. En terwijl we alles achterlaten en maken dat we wegkomen, hopen dat er ergens nog een trein op ons wacht om ons te redden, horen we achter ons de hartkloppingen luider en luider worden, als oorlogsdrums van een ten strijde trekkend leger. We horen de openscheurende korst van de aarde, de lichamen die zich losmaken van de grond en diep ademhalen, de schelle kreten uit de duizenden kelen van de kinderen die eindelijk voor het eerst hun daglicht zien. Dat was De Kinderen. We ontmoeten de groep mannen net nadat ze zijn aangekomen bij het meertje. Ze kijken toe hoe een kind met de waterval mee naar beneden het meertje valt en gaan aan de slag. Ze maken een hutje en begraven de kinderen en wanneer ze alles op orde hebben besluiten ze naar de bron van de lichaamstroom op zoek te gaan. Hier komt echter niets uit en wanneer het donker dreigt te worden keren ze terug. Langzaam neemt het aantal lichamen dat aankomt drijven toe en de tijd begint te dringen. Ze lijken nergens te komen, buiten een kistje dat ze hebben gevonden. Ze geloven dat het antwoord op alles in dat kistje zit en gaan op zoek naar de sleutel, terwijl de stroom kinderen langzaam naar de achtergrond drijft. Uiteindelijk blijkt het geklop waarvan ze dachten dat het uit het kistje kwam een hart te zijn, van de kinderen onder de grond. De mannen maken dat ze wegkomen en de kinderen graven zich uit de grond, beginnen te schreeuwen als ze het in de zoektocht voor de sleutel vermorzelde bos zien. Het hele verhaal door maakt de groep mannen steeds meer kapot. Van het kappen van bomen tot het vrijmaken van een pad met kapmessen. Ze graven, hakken en gebruiken dynamiet om die sleutel maar te kunnen vinden. Langzaam maar zeker verliezen ze hun echte doel uit het oog en zetten ze alles op alles voor hun eigen gewin. Ze denken niet aan de kinderen die hun zooi straks op moeten zien te knappen. Wanneer de omgeving zo kapot is dat het bijna niet meer te repareren valt, slaan ze op de vlucht en laten ze de kinderen hopeloos achter. Laten we hopen dat we in de echte wereld op tijd zijn om het tij te keren. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via het platform Ko-fi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's, zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Ko-fi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapengaan en dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.